heimwee, waar is vader? All for love and love for all. Het werd een beetje zoetig. Een beetje roze bijna. Dat heb je ook aan het programmaboekje gezien. Maar toch is liefde in de Bijbel niet zoetig. Soms wel, maar soms ook niet. Liefde is heel veelomvattend. En eigenlijk staat dit hele weekend staat in het teken van de liefde van God. En dan zul je zien dat liefde soms ook pijn doet, soms ook oordeel inhoudt, rechtvaardigheid. Het valt er allemaal eigenlijk onder. Maar vanavond het thema heimwee, waar is vader? Als je kijkt naar de definitie van heimwee. Heimwee is een Duits leenwoord. Het spreekt van verlangen, geborgenheid, zekerheid, van het bekende. En het heeft ook een zekere weemoed in zich. Als je het hebt over heimwee, dan, ja, als je dat even op je in laat werken, dat woord, dan word je er wel een beetje weemoedig van. Dan heb je allemaal wel zo je dingen waar je heimwee naar hebt. Vanavond wil ik een apart pad bewandelen, want ik denk heimwee naar vader heeft te maken met twee dingen die in het verleden wat zijn spaak gelopen in de Bijbel. Schuld en schaamte. Als je kijkt, ik zou de stelling wel aandurven dat schaamte eigenlijk een veel groter probleem is dan schuld. Als je kijkt, de relatie tussen God en mens is schaamte een groter probleem dan schuld. Moet u even vasthouden. Of u dat met me mee kan zeggen aan het einde van deze studie. We gaan lezen over schuld en schaamte in Genesis 3. Bekend gedeelte. En hou vast, dat thema heimwee naar vader. Waar heb je dan precies heimwee naar? En wat bedoel je dan met heimwee naar vader? En daar komen we op. Genesis 3, de eerste 14 versen. De eerste zonde staat erboven in de NBG-vertaling. De slang nu was het listigste van alle dieren des velds die de Heere God gemaakt had. En ze zei tot de vrouw, God heeft zeker wel gezegd, gij zult niet eten van enige boom in de hof. Toen zeide de vrouw tot de slang, van de vrucht van het geboomte van de hof mogen wij eten, maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd, gij zult daarvan niet eten, noch die aanraken, anders zult gij sterven. De slang echter zeide tot de vrouw, gij zult geen zin sterven, maar God weet dat ten dagen dat gij daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden, en gij als God zult zijn, kennende goed en kwaad. En de vrouw zag dat de boom goed was om te eten, en dat hij een lust was voor de ogen, ja, dat de boom begeerlijk was om daardoor verstandig te worden. En zij nam van zijn vrucht en at, en ze gaf ook aan haar man die bij haar was, en hij at. Toen werden hun beider ogen geopend en zij bemerkte dat zij naakt waren. En ze hechtte vijgenbladeren aan een en maakte zich schorten. Toen zij het geluid van de Heere God hoorde die in de hof wandelde in de avondkoelte, verborgen de mens en zijn vrouw zich voor de Heere God tussen het geboomte in de hof. En de Heere God riep de mens tot zich en zei tot hem, waar zijt gij? En hij zeide, toen ik uw geluid in de hof hoorde werd ik bevreesd, want ik ben naakt. Daarom verborg ik mij. En hij zeide, wie heeft u te kennen gegeven dat gij naakt zijt? Hebt gij van de boom gegeten waarvan ik u verboden had te eten? Toen zeide de mens, de vrouw die aan mijn zijde gesteld hebt, die heeft mij van de boom gegeven en toen heb ik gegeten. Daarop zeide de Heere God tot de vrouw, wat heb gij daar gedaan? En de vrouw zeide, de slang heeft mij verleid. En toen heb ik gegeten. Daarop zeide de Heere God tot de slang, omdat gij dit gedaan hebt, zijt gij vervloekt onder al het vee en onder al het gedierte des velds. Op uw buik zult gij gaan, stof zult gij eten, zolang gij leeft. Ja. Nou, opmerkelijk. Het is opmerkelijk wat hier in Genesis 3 naar voren komt. Moeten we eerst Genesis 2 even lezen, zal ik het opmerkelijke verklaren. Genesis 2, vers 16 en 17 heeft de Heere God in het paradijs een duidelijk gebod gegeven. Een gebod, ja, je zou kunnen zeggen een soort natuurwet bijna. Want als je dit doet, dan gebeurt er dat. Je zou het bijna een waarschuwing kunnen noemen. Hè? Je zou kunnen zeggen, als je van de Eiffeltoren afspringt, is de consequentie dat je minstens een been breekt. Dat gaat niet goed. Nou, zo moet je dit ook zien. Genesis 2, vers 16 en 17. Oorzaak, gevolg. En de Heere God legde de mens het gebod op. Van alle bomen in de hof mogen gij vrij eten, maar van de boom der kennis van goed en kwaad, daarvan zult gij niet eten, want ten dagen dat gij daarvan eet, zult gij voorzeker sterven. De doodstraf. Gebod, de dood is de consequentie. Nou, bladeren we er even terug naar Genesis 3. Daar heb je nogmaals de overtreding. Nou, laat die maar even staan nog. Dan in Genesis 3... Nog maar even eentje verder, Tom. Ja, nog één verder. Vers 9 en 10... Dan zou je denken, Adam en Eva die hebben overtreden. Ze hebben gezondigd, ze hebben het gebod overtreden. Ze weten dus, we zijn schuldig. We zijn schuldig aan de dood. Dan komt de Heere God in het vizier. Dan denk je, we zijn schuldig aan de doodstraf. Laten we ons verbergen. Dan kan die ons misschien niet pakken. Angst voor straf. Niets van het alles, merk ik in Genesis 3. Niks, geen angst voor straf. Waar is Adam bang voor? Hij schaamt zich rot, want hij staat in zijn blootje. Ja, als je net een doodstraf hebt gehad, is dat toch wel het minste waar je zorgen over maakt, zou ik zeggen. Toch? Met andere woorden, de schaamte wint het van de schuld hier. Hij heeft geen angst voor de doodstraf, maar hij heeft schaamte omdat hij in zijn blootje staat. Zijn ogen zijn open gegaan. Vers 9. En de Heere God riep de mens tot zich en zeide tot hem, waar zijt gij? En hij zeide, toen ik uw geluid in de hof hoorde, werd ik bevreesd. Dan denk je, nou, want ik heb gezondigd. Nee, want ik ben naakt. Dat is een opmerkelijke wending in het... In de geschiedenis van Genesis 3. Dus Adam schaamt zich. Hij is naakt in allerlei opzichten hoor. Lichamelijk, maar ook op alle andere manieren is hij plotseling naakt geworden. Gaan we straks nog even over nadenken. En hij schaamt zich voor God. God die ja, dat ziet. Schuld is in de Bijbel eigenlijk, ja, ik zal niet zeggen geen probleem. Nee, dat is te kort door de bocht. Maar we hebben net een psalm gelezen, een van de psalmen voor nu. En wat, dat zegt iets over het basiskarakter van God. Wie is God? God is een God die vergeeft. God is een vergevende en genadige God. Dus schuld werd vergeven. Maar schaamte gaat dieper dan schuld. Komen we nog op. Hè? Ja, gaan we verder. Dus... Schaamte is een groter probleem dan schuld. Waarom? Nou, als je schuld vergeven hebt, is de relatie dan hersteld? Of schaamt Adam zich nog steeds? Bij schaamte heb je het over onwaardigheid. Je voelt je onwaardig. Je voelt je minder waardig. En dan kun je wel vergeven zijn, maar het minderwaardige gevoel blijft. Je bent vergeven, maar je blijft je schuldig voelen. Hoe komt dat nou? Dat is ten diepste schaamte. Ja? Heel mooi vind je dit beeld terug in Lucas 15. Lucas 15, ook zo'n beroemd gedeelte. Maar we gaan het nu even door met een andere blik lezen. Met de blik van schuld en schaamte en daaraan vastgekoppeld heimwee. En we hebben het ook hier over onvoorwaardelijke liefde. Lucas 15. Lucas 15 vanaf vers 11. In Lucas 15 vertelt de Heer Jezus drie gelijkenissen. Het begint met de gelijkenis van, van de verloren penning. Dan vanaf vers 11 de gelijkenis van de verloren zoon. En dan zeide iemand had twee zonen. De jongste van hen zeide tot zijn vader, vader, geef mij het deel van ons vermogen dat mij toekomt. En hij verdeelde het bezit onder hen. Eigenlijk zegt hij hier, is het een beetje donker? Oké. Eigenlijk zegt de jongste zoon tegen zijn vader, ik wou dat je dood was. Ik wens je dood. In Joodse context, als je aan je vader vraagt terwijl hij nog leeft, mag ik de erfenis, dan wens je hem dood. Daar gaan we zo nog wat nader op in. En weinige dagen later maakte de jongste zoon alles te gelden en ging op reis naar een ver land waar hij zijn vermogen verkwiste in een leven van overdaad. Toen hij er alles doorgebracht had, kwam er een zware hongersnood over dat land. Hij begon gebrek te lijden. En hij trok erop uit en drong zich op aan een van de burgers van het land en die zond hem naar het veld om zijn varkens te hoeden. En hij begeerde zijn buik te vullen met de schillen die de varkens aten, doch niemand gaf ze hem. Toen kwam hij tot zichzelf en zeide: hoeveel dagloners van mijn vader hebben brood in overvloed en ook ik kom hier om van de honger. Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan en tot hem zeggen: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Ik ben niet meer waard uw zoon te heten. Stel mij gelijk met één van uw dagloners. Hij stond op, keerde naar zijn vader terug en toen hij nog ver af was, zag zijn vader hem en werd met ontferming bewogen en liep hem tegemoet, viel hem om de hals, kuste hem. En de zoon zeide tot hem: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Ik ben niet meer waard uw zoon te heten. Maar de vader zei tot zijn slaven: breng vlug het beste kleed hier, trek het hem aan, doet hem een ring aan zijn hand, schoenen aan zijn voeten en haal het gemeste kalf en slacht het. En laten wij een feestmaal hebben. Want mijn zoon hier was dood en is weer levend geworden. Hij was verloren en is gevonden. En ze begonnen feest te vieren. Zijn oudste zoon was op het land. En toen hij dicht bij huis kwam, hoorde hij muziek en dans. En hij riep een van de knechts tot zich en vroeg wat er te doen was. Deze zeide tot hem: uw broer is gekomen en uw vader heeft het gemeste kalf laten slachten, omdat hij hem gezond en wel terug heeft. Maar hij werd boos en wilde niet naar binnen gaan. Toen kwam zijn vader naar buiten en drong bij hem aan. Maar hij antwoordde en zeide tot zijn vader: zie, zoveel jaren ben ik al in uw dienst en nooit heb ik uw gebod overtreden. Maar mij hebt gij nooit een geitenbokje gegeven om met mijn vrienden feest te vieren. Doch nu die zoon van u gekomen is, die uw bezit heeft opgemaakt met slechte vrouwen, hebt gij voor hem het gemeste kalf laten slachten. Doch hij zeide tot hem: kind, gij zijt altijd bij mij en al het mijne is het uwe. Wij moesten feest vieren en vrolijk zijn, want uw broeder hier was dood en is levend geworden. Hij was verloren en is gevonden. Let even op, die jongste zoon, die wenst zijn vader dood. Die verkwanselt het bezit. Je zou het even door kunnen trekken. Als je het even wat breder trekt. Hoeveel van de planeet aarde hebben wij inmiddels als aardbewoners verkwanseld? Hoeveel bezit hebben we er doorheen gejaagd? Hoe lang kan deze planeet het nog volhouden? Het zucht en kreunt en steunt aan alle kanten. Dus wij zijn ook een beetje de jongste zoon. En uiteindelijk komt hij terecht in een varkensstal. Onrein, onrein beest, een varken. Voor in Joodse context, dus ja, dieper dan dat kun je eigenlijk niet zinken. Hij komt in een soort helse toestand terecht, de jongste zoon. Dan komt hij tot inkeer en hij gaat terug. De terugkeer, nou, die zien we nog een paar keer terug, zoals afgebeeld door Rembrandt van Rijn. Prachtig. Ja, nog een eentje hoor. En die vader die staat al op de uitkijk. Je zou kunnen zeggen, de vader heeft heimwee naar zijn jongste zoon. Ja, ga maar verder hoor. In de varkensstal tot inkeer komen. Ja, ga maar verder. En dan zitten we weer bij ons probleem. Wat we al in Genesis 3 en Genesis 2 tegenkwamen. Schuld en schaamte. De jongste zoon die heeft zitten bedenken in die varkensstal van ja, dit is niks. Dit is niks. Wanneer kom je tot inkeer? Zeggen mensen als het te laat is. Nee hoor, het is wel heel laat, maar niet te laat. Hij komt tot inkeer en denkt van ja, ik ben schuldig. Ik moet in ieder geval schuld belijden, denkt de jongste zoon. Tweede plaats, ik schaam me kapot. Ik ben het echt niet meer waard om weer zoon te zijn. Dat kan niet meer. Ik ben onwaardig, laat maar een knecht zijn. Dus op die manier gaat hij naar zijn vader toe. En dan komt hij bij zijn vader aan en ja, we hebben het net met elkaar gelezen en hij is, die vader die ziet hem al van ver af aankomen en voordat de zoon ook maar iets heeft kunnen zeggen, heeft hij al een omhelzing en een kus te pakken. Die heeft hij vast binnen. Opmerkelijk trouwens, de vader communiceert niet rechtstreeks met de zoon. Zou er ook wat achter zitten? Ik ben wat aan het zoeken. Ik ben wat aan het lezen. Dat doen we met elkaar. Ik heb de wijsheid niet in pacht. Hebben we elkaar ook niet. Maar samen komen we een stukje verder. Moeten we eens even goed lezen wat daar staat. Hij komt. Hij is bij zijn vader. Hij heeft zich heilig voorgenomen wat hij gaat zeggen. Hij schaamt zich kapot. En hij begint met. Ik zal opstaan naar mijn vader gaan tot hem zeggen. Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Ik ben niet meer waard uw zoon te heten. Gaat hij terug. En dan, voordat hij iets heeft kunnen zeggen, is er al een non-verbale communicatie. En je weet het, hè? Non-verbale communicatie maakt 80% van de communicatie uit. Dus als ik hier sta van, beste mensen, ik heb een heel blij bericht. Nou, dan mag ik misschien prachtige woorden zeggen, maar non-verbaal straal ik uit dat ik er niet in geloof. Dus non-verbale communicatie maakt al 80% uit. En die vader, non-verbaal. Hij liep hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem. Maar dan denkt die zoon, nou wacht even, ik moet nog wel wat gaan zeggen. Het lijkt al bijna alsof het goed is, maar dat kan niet. En die zoon die neemt het woord en die zegt precies wat hij zich heeft voorgenomen. En de zoon zeide tot hem, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Hij begint met een schuldbelijdenis. Ik ben niet meer waard uw zoon te heten. Dan moet je eens opletten wat die vader gaat doen. Die vader gaat niet in op de schuldbelijdenis. Hij gaat wel in op het schaamtegevoel van de zoon. Alsof die zegt, joh, die schuld, dat is een gepasseerd station. Ik ben er om de hals gevallen. Natuurlijk vergeef ik je. Maar dan voelt die zoon zich nog niet waardig om weer zoon te zijn. Dus die vader had wel heel breed uit kunnen zeggen wat een goede vader die wel niet is, want hij vergeeft toch zijn zoon maar eens even mooi. Maar dan blijft de zoon zitten met het schuldgevoel en met het schaamtegevoel en met de onwaardigheid. Dus te veel nadruk op vergeving kan leiden tot een continu schaamtegevoel. Die vader slaat die schuldbelijdenis helemaal over. En hij gaat onmiddellijk in op het tweede deel van wat de zoon zegt. Herstel van de waardigheid van de zoon. Daar gaat het om. Nee, wacht maar even. Heel eventjes. Opnieuw communiceert de vader niet met de zoon verbaal. Hij zegt nog steeds niks. Het is nog steeds een nietszeggend gesprek. Maar toch wel een echt gesprek. Een heel veelzeggend gesprek. En dan neemt de vader actie, onmiddellijk. Maar de vader zeide tot zijn slaven, of tot zijn knechten. Brengt vlug het beste kleed hier en trekt het hem aan en doet hem een ring aan zijn hand en schoenen aan zijn voeten. Drie dingen. Een handje verder. Dus het begint met ontferming, dan komt de omhelzing, dan komt de kus. En daarmee laat die vader eigenlijk al zien, voordat er iets gezegd is, je bent onvoorwaardelijk geliefd. Ga even verder. Ga nog een eentje verder. Dan, wat is het doel van wat de vader hier doet? Wat laat hij de knechten doen? Ze moeten een mantel brengen. Waarschijnlijk de mantel van de vader zelf. De mooiste mantel. De majesteit van de zoon. De ring wordt gebracht. Een ring, zeker een zegelring, laten we eens aannemen dat het een zegelring was, herstelt de autoriteit van de zoon als zoon. Dan tenslotte de sandalen of de schoenen. Zelfs dat was een eerbewijs in de Joodse cultuur van die tijd. De schoenen, die herstellen eigenlijk de levenswandel van de zoon. Dus de zoon wordt op drie manieren in zijn waardigheid hersteld. Dit gaat in op het schaamtegevoel van de zoon. Hij schaamde zich kapot. En terecht. Maar de vader gaat niet in op de schuldvraag. Die vergeeft hij gewoon. Soms hebben wij in onze theologie een enorm probleem gemaakt van de schuldvraag en van vergeving. Terwijl de Bijbel vol is van God die vergeeft. Dan zeggen we, ja, maar de schuld moet wel betaald worden. Ja, maar dan kun je hem niet meer vergeven als die betaald is. Dan heb je wel een probleem. Of hij is betaald of hij is vergeven. Maar God gaat hier helemaal niet op de schuld in, hij gaat hier op de schaamte in. En eigenlijk was dat ook al het probleem van Adam. En de sandalen, ook de levenswandel van de zoon wordt hersteld. De zoon mag weer waardig gaan wandelen als zoon in de autoriteit van zoon en in de heerlijkheid, de waardigheid van zoon. Je zou dit als voorzichtig kunnen doortrekken. Die knechten, wie zijn nou die knechten? Daar is over nagedacht. We hebben het altijd over de jongste zoon en de oudste zoon. Die knechten, daar heeft niemand het over. Altijd het probleem van die knechten. Je zal maar knecht zijn. Huh? Niemand heeft het over je. Die knechten, ik denk dat het ook een beetje een beeld voor ons is. Voor onze bediening als gelovigen. Wij mogen jongste zonen weer in hun waardigheid herstellen. Er zijn zoveel jongste zonen die vastgelopen zijn, die in de knoei gekomen zijn, die op allerlei manieren in een varkensstal terechtgekomen zijn en die zich kapot schamen. En dan kun je wel zeggen, joh, maar God wil je vergeven. Ja, oké, dat is mooi, daar begint het misschien wel mee. Maar dan blijf je je wel schamen. En je bent niet meer waardig, je bent minder waardig. En die knechten hoeven niet zoveel. Ze hoeven geen mooie toespraken te houden. Geen mooie volzinnen uit te spreken. Nee, ze zijn eigenlijk kanalen van God, de Vader, om jongste zonen weer in hun waardigheid te herstellen. Eigenlijk om jongste zonen te laten merken, je bent onvoorwaardelijk geliefd door de Vader. Dit is het bewijs van zijn liefde. Liefde wordt hier bewezen. Non-verbale communicatie. Ja. Nog eentje verder. In Genesis 2 vers 15... Dus dit is denk ik één laag die hierin zit. Ik denk dat er nog een laag in zit. Als je het hebt over heimwee. We hebben hem al een keer gelezen. Daar ging het over dood. En vers 17. Ten dagen dat gij daarvan eet, zult gij voorzeker sterven. Er staat letterlijk zoiets als, zult gij stervende sterven. Gingen ze dan gelijk dood? Nee. Toch suggereert deze tekst het wel. Vanuit het Hebreeuws zou je eigenlijk denken, patch. Het is in één keer gebeurd. Maar het gebeurt niet. Dus stervende sterven. Ze worden sterfelijk. Maar er wordt in de Bijbel natuurlijk over meerdere vormen van dood gesproken. En misschien gaat het hier ook met name wel over geestelijk dood. Geestelijk dood. Wat was er namelijk dood gegaan? Wat was er nou dood gegaan? Ze waren het vertrouwen kwijt. Ze waren de onvoorwaardelijke liefde kwijt. Dat was ten diepste dood gegaan. Eventjes verder. Ja. Ik kwam bij, dat is misschien wel de diepste heimwee die een mens heeft. Ik ga het zo'n ietsje uitwerken. We zijn het gevoel kwijt dat we onvoorwaardelijk geliefd zijn. Daar is een voorwaardelijke liefde voor in de plaats gekomen. We moeten namelijk naar elkaar toe aan allerlei voorwaarden voldoen. We worden voorwaardelijk geliefd. Ik kan hier nu dingen gaan doen waarvan u zegt, van, nou hadden we nooit van die hogendijk verwacht. Ik vind hem toch wat minder aardig. Voorwaardelijke liefde. En ik denk ten diepste dat er een heimwee is naar die onvoorwaardelijke liefde. Simone Weil, een citaat. Simone Weil is niet zo oud geworden. 1909 geboren, 1953 door de nazi's om het leven gebracht. Een Joodse intellectueel. Een paar hele mooie boeken geschreven, die je wel drie keer moet lezen, want de eerste keer snap ik er helemaal niks van. Een heel mooi citaat van haar. Als het gaat om heimwee, ja, naar die bodem van het bestaan, die onvoorwaardelijk is. Zij schrijft, van de wieg tot het graf is er diep in ieder mens iets dat altijd maar blijft hopen. Dat, ondanks al het bedreven, geleden en ervaren kwaad, het goede en niet het kwade zal overwinnen. Dit is boven alles onaantastbaar aanwezig in ieder mens. Met andere... Ja. Dus ergens diep van binnen hebben we dat verlangen en bijna die zekerheid die boven onszelf uitstijgt. Er moet iets zijn wat onvoorwaardelijk is. Wat zegt u? Nog een keertje? Ja, nog een keertje. Ik vind het prima. Van de wieg tot het graf is er diep in ieder mens iets dat altijd maar blijft hopen dat, ondanks al het bedreven, geleden en ervaren kwaad, het goede en niet het kwade zal overwinnen. Dit is boven alles onaantastbaar aanwezig in ieder mens. C.S. Lewis, een Engelse denker, jaren 50, die zei eens over datzelfde soort heimwee, die zei eens, weet je wat het wonderlijke van heimwee is? Je verlangt naar huis, maar als je dan thuis bent, dan ben je teleurgesteld. Of je verlangt heel sterk naar iets. Ja, iets van vroeger bijvoorbeeld, maar als je dan weer teruggaat en je ziet het weer, dan ben je teleurgesteld. Hij zei, eigenlijk verlang je naar iets wat veel dieper gaat. Hij noemt dat sensucht. En hij zei, dat zit in heel veel literatuur, zit dat verweven. Eigenlijk kom je weer uit bij wat Simone Weil zegt, dat die bodem van dat gewortelde... Die gewortelde zekerheid het goede overwint. Je verlangt naar het volmaakte, je verlangt naar het volkomene. En dat wordt nooit vervuld. Heimwee en thuiskomen, het valt altijd weer een beetje tegen. En je komt pas echt thuis als je weer in je waardigheid wordt hersteld. Als zoon of dochter van God. Dan wordt dat verlangen, krijgt handen en voeten. Oh ja, wacht even, eentje terug. Hoe zat het nou met schaamte? Gaan we nog een klein beetje uitwerken. In Genesis 2 vers 25, voor de overtreding, voordat het luik dichtging, zeg maar. En zij beiden waren naakt, de mens en zijn vrouw, maar zij schaamden zich voor elkander niet. Let op, man, vrouw, relatie, mensen onderling... In hun nakie, maar ze schaamden zich voor elkaar niet. Ja? Dan en na komt de schaamte. Genesis 3 vers 10. Dat is het eerste wat Adam zegt. En hij zeide, toen ik uw geluid in de hof hoorde, werd ik bevreesd, want ik ben naakt en daarom verborg ik mij. Schaamte. Weet u, wat hebben we daar last van? Van die schaamte. Wat zullen ze wel niet van mij denken? Jullie zeggen wel dat je me aardig vindt, maar wat zeg je straks op je kamer tegen elkaar? Kan ik jou wel vertrouwen? Het zit zo in onze genen opgesloten. Wantrouwen. Ten diepste schaamte. Tussen man en vrouw. De vrouw. De man durft de vrouw niet meer te vertrouwen. Adam durft zijn vrouw niet meer te vertrouwen, want zijn vrouw is in overtreding gegaan. Hij heeft gegeten. De vrouw durft haar man niet meer te vertrouwen, want die man heeft het niet voor haar opgenomen. Waarom heeft Adam niet gezegd tegen de Heere God, ho, wacht eens even, maar ik sta op de bres. Hij is niet te vertrouwen. En ze beginnen zich voor elkaar te schamen. De meest kwetsbare delen bedekken ze. Er is wantrouwen, er is schaamte, voorwaardelijkheid. Man-vrouw, naar God toe. Gaat ook de schaamte en het wantrouwen het winnen? Heeft God wel werkelijk het beste met ons voor? Heeft hij nou echt het beste met ons voor? Wie zegt dat hij niet anders is dan dat wij hopen? Hoe vaak hoor ik dit wel niet? Ja, je zegt het wel, maar wie zegt mij dat God toch niet anders is? Wantrouwen. Wantrouwen. Wantrouwen heerst. En we zijn terechtgekomen in een systeem van voorwaardelijke relaties. We zijn het onvoorwaardelijke vertrouwen kwijt. We zijn de onvoorwaardelijke liefde kwijt. En in plaats daarvan hebben we allemaal rollen gekregen. En weet u, die rollen, die waarborgen het leven. Die waarborgen onze onderlinge relaties. Bijvoorbeeld de rol echtgenoot, die ik mag vervullen naar Anja toe. Nou, daarin is leven gewaarborgd, zolang we elkaar de ruimte geven om echtgenoot te zijn. De rol buurman. Ik ben buurman, twee buren aan twee kanten. Nee, dat twee onder één kaphuis zat er nog niet in, daarom twee buren. Als je je rol als buurman komt vervullen, en iemand gunt jou de rol van buurman, dan zit daar leven en muziek in. Jij mag buurman zijn. Maar, als je nou burenruzie hebt, en jouw buren gunnen het jou niet om buurman te zijn, maar ze maken voortdurend ruzie, dan zie je daar dat die schaamte en het wantrouwen het weer winnen. Dan word je eigenlijk als buurman doodverklaard. Dan ga je weer dood. Want je mag geen buurman zijn. Dus jouw leven als buurman is dood. Collega. Je mag op je werk collega zijn. Daar zit leven in, daar zit muziek in. Maar stel je voor, en het gebeurt natuurlijk allemaal, hè, hier lopen we allemaal tegenaan, dat jouw collega's jou het licht in de ogen niet gunnen. Jij mag geen collega zijn. Dan wordt je werk een hel. Je gaat eigenlijk als collega dood. Dus we zitten zo midden in die voorwaardelijke relaties. Als vriend, als collega, als buurman, als echtgenoot. We vervullen onze rollen. En het is natuurlijk prachtig om als gelovige te weten dat de bodem van al die voorwaardelijke relaties onvoorwaardelijk is. Onvoorwaardelijke liefde. Als je jezelf beeld gaat halen uit deze voorwaardelijke relaties, dan slinger je heen en weer. En ik hoop van harte voor je dat je buurman mag zijn. En buurvrouw. En collega mag zijn. En echtgenoot mag zijn. En vriend mag zijn. Nou, de oudste zoon. Gaan we nog heel even naar kijken. De oudste zoon, weet u deze drie gelijkenissen in Lucas 15? Daar is er steeds iets kwijt. Moet u eens opletten. Het begint met de schapen, de 100 schapen, en er is er één kwijt. En wat gaat die herder doen? Die gaat schaap zoeken. In Lucas 15, de eerste verse. Of dan vanaf vers 8, een vrouw die 10 schellingen kwijt is. En ze verliest er één, en wat gaat ze doen? Ze gaat hem zoeken. Nou zou je bijna verwachten, schaap kwijt, zoeken. Schelling kwijt, zoeken. Zoon kwijt, er wordt niet gezocht. Hé, dat is apart. Wie had er nou moeten gaan zoeken? Ah ja. Wie is er verantwoordelijk? De oudste zoon. De oudste zoon is in het gezin verantwoordelijk voor zijn broeders. Namens de vader. Namens de vader, hè? De oudste zoon had hier moeten gaan zoeken. Als de gelijkenis nou had geklopt, had die oudste zoon gaan zoeken. Die oudste zoon gaat niet zoeken. Dat is apart. Moet je even vasthouden. Ga even verder. Want die oudste zoon is boos. Die oudste zoon is hartstikke boos. Eigenlijk is het ook wel heel erg terecht. Moet je eens voorstellen. De jongste zoon gaat er met minstens een derde van de erfenis vandoor. Hierdoor moet de oudste zoon twee keer zo hard werken. Want waarschijnlijk heeft die vader dat niet allemaal cash kunnen betalen. Hij heeft misschien wel een deel van zijn landerijen moeten verkopen. Het zat in onroerend goed. En hij heeft knechten, hij heeft personeel in dienst, dat moet allemaal doordraaien. Maar ze moeten het met twee derde van het bezit, moeten ze zien dat ze weer rendabel worden. Ze moeten twee keer zo hard werken. Dus die oudste zoon, die heeft alle reden om boos te zijn. Wat maken de jongste zonen er een puinhoop van? Wat hebben ze een hoop schuld op zich geladen? En wat hebben ze die oudste zoon pijn gedaan? Hij heeft alle reden om boos te zijn. Om verontwaardigd te zijn. Ja? Nou, we hebben dat stukje al gelezen. De reactie van de vader. Wat zegt de vader eigenlijk ten diepste tegen die oudste zoon? Er wordt feest gevierd. Mijn jongste zoon was dood en hij is weer levend. En eigenlijk zegt hij tegen die oudste zoon, heb de liefde lief. Heb de liefde lief. Ga feest vieren. Wees blij. Je broer is weer terug. Jongste zoon is terug. Al het mijne is toch het uwe. Jij hebt al deel aan die onvoorwaardelijke liefde. Jongste zoon is weer terug. Heb de liefde lief. Maar die oudste zoon kan daar, het is eigenlijk een open eind dit, hè? Dit gedeelte heeft een open eind. Die oudste zoon kan dat nog niet handelen. En dat is ook geen goedkope vraag die vader stelt. Eigenlijk is de vraag die de vader stelt, gun je het de ander? Gun je het de jongste zoon? Gun je het de jongste zoon om weer zoon te mogen zijn? Om in zijn waardigheid hersteld te worden? Terwijl hij jou zoveel pijn heeft gedaan. Terwijl hij zoveel schuld op zich geladen heeft. En als je het die ander niet kunt gunnen, ten diepste niet. Ja, dan wordt 1 Timotheüs 4 vers 10 wordt een onmogelijk vers. Gaan we even lezen met elkaar. Daar zegt Paulus, 1 Timotheüs 4 vers 10... Ja, hierom getroosten wij ons moeite en grote inspanning. Hij moet een klein beetje aan die oudste zoon weer denken. Moeite en grote inspanning. Ja, dat was de schuld van de jongste zoon, die etter. Hij gaat er vandoor met de poen en ik hier mag het Lazarus werken. Daar ben je mooi klaar mee. Moeite en grote inspanning. Omdat wij onze hoop gevestigd hebben op de levende God, die een heiland is voor alle mensen, in zonderheid voor de gelovigen. Die een heiland is voor alle mensen. Dat begint eigenlijk bij de eerste en beste jongste zoon die je tegenkomt. Misschien iemand die jou pijn gedaan heeft. Misschien dat Jezus daarom wel zegt, hebt uw vijanden lief. Want pas als je gaat leren je vijanden lief te hebben, dat kan natuurlijk eigenlijk pas als je jezelf onvoorwaardelijk geliefd weet. Alleen op die basis kun je jezelf lief hebben en anderen lief hebben. Pas als je zo ver komt, kun je zo'n vers lezen en het niet gelijk wegverklaren. En niet gelijk zeggen, ja, dat kan natuurlijk niet. Dit heeft Paulus anders bedoeld. Ik merk bij dit soort versen dat mensen altijd de neiging hebben om direct te zeggen, ja, dat zou helemaal mooi zijn. Pas geleden hield ik ergens in Amersfoort een studieavond over, wordt het nog Pasen voor Judas? En toen waren we er uiteindelijk uit, aan het einde van de avond. Ik had heel voorzichtig gedaan, hoor. Het zou nog eens kunnen dat het nog Pasen wordt voor Judas. Het was er een meneer. En die zei, kijk, ik gun het Judas wel. Ik zei, nou, dat vind ik heel bijzonder, want dat is nogal wat, hè. Dat vind ik een hele gewaagde uitspraak al. Ik gun het Judas wel. Maar ja, als Judas er komt, wie zou dan niet behouden worden? En toen vroeg ik aan hem, van maar, is dat een probleem dan? Maar toen werd het even heel erg stil. Hè? Maar ja, lastig. Is geen goedkope vraag, hè? De volmaakte oudste zoon, want wie is ten diepste natuurlijk de oudste zoon? Wie is de broeder, de oudste broer? Israël. En de koning van Israël, de Heer Jezus. Jezus die zegt, ik ben de eerste van de broeders. En wat doet die echte oudste zoon, die volmaakte oudste zoon, die gaat wel zoeken. Gelukkig maar, hè. Die blijft niet zitten waar die zit en hij is boos. Had er al een reden toe om boos te zijn misschien. Nee, die gaat op zoek. En die gaat net zo lang zoeken tot het laatste, de laatste jongste zoon binnenboord is. Dat is de aftrap vanavond. We laten het hierbij, want ik zou eigenlijk een hele korte studie houden. Dus deze is alweer lang genoeg. We gaan, ik wil graag kort met u danken. En dan legt Anja verder het programma uit, geloof ik. Toch? Hemelse Vader, dank u wel voor het voorrecht om met elkaar uw woord te openen. Eens na te denken over wie u bent, wie wij zijn. Heer, ons te koesteren in uw onvoorwaardelijke liefde. Vaak zit er toch van binnen nog zoveel onzekerheid, schaamte, onwaardigheid misschien wel. Heer, dank u wel dat u ons wilt herstellen, ook op dat diepste niveau van ons leven. Dat u ons weer waardigheid teruggeeft. Dat we volwaardige zonen en dochters van u mogen zijn. Onvoorwaardelijk geliefd. En dat we op die manier ook in deze samenleving mogen functioneren. Naar anderen toe. Naar andere jongste zonen en dochters van u toe. Die misschien de weg nog helemaal kwijt zijn. Ja, we hoeven niet zoveel te zeggen. We mogen ze mantels aanreiken. We mogen ze ringen aanreiken. We mogen ze sandalen aanreiken. Doe ons zo zegen. Dit weekend met elkaar. Bid u dat we door de ontmoetingen heen. Door alles heen. Dat we iets mogen proeven van uw liefde. En van uw trouw. In Jezus' naam. Amen.